Habakkuk, een Bijbelboek, heel kort, 3 hoofdstukjes. 2 hoofdstukken hebben we al doorgenomen en willen nu het 3e hoofdstuk met elkaar doornemen. Eigenlijk is het wel een bijzonder boek. We krijgen een inkijk in het gebedsleven van Habakkuk. We zien hoe hij vorm geeft aan die vertrouwelijke omgang met de Heere God. En we mogen meekijken wat er in zijn hart omgaat, in zijn relatie met God en in de dingen die op hem afkomen uit het leven. In het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat Habakkuk niet snapt hoe de dingen lopen zoals ze lopen. Hij verzucht het ook naar de Heere God toe in vers 2. Heer, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? En daarmee hebben we ook de kern van bidden te pakken. De kern van bidden is dat je met je onmacht naar de Heere God gaat. Want bidden, dat is in wezen belijden en erkennen dat je in alles afhankelijk bent van de Heere God. In alle situaties van je leven, voor je leven, afhankelijk bent van de Heere God. Dat is bidden. Je afhankelijkheid naar God erkennen. En je ziet ook al in die worsteling van Habakkuk met de Heere God over de vragen die hij heeft over het leven. Daar heeft hij heel veel vragen. En best heftige vragen. Maar toch zie je tegelijkertijd dat hij ook een diep ontzag blijft hebben voor de Heere God. Hij noemt hem nog steeds Heere in vers 12. Hij noemt hem nog steeds mijn God, mijn Heilige, mijn rots. Nou, vers 20 hebben we al gelezen, of hoofdstuk 2 vers 1, dan zie je ook dat hij tijd neemt om de Heere God te ontmoeten. En hij neemt zijn plaats op de wachtpost. En nam mijn plaats op de vastingswal. En ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En dan zie je een ander facet van bidden. Bidden is wachten. Wachten op wat de Heere God gaat zeggen. En wachten niet in de zin van achteroverleunen en dan maar kijken wat er gebeurt. Maar wachten in de zin van verwachten. En in Bijbels optiek is wachten altijd verwachten. Dat is een actieve houding. Een hoopvol verwachten. En dat zie je ook bij Habakkuk. Heb je al een vast plekje gevonden in je huis om jouw verwachtingen naar de Heere God uit te spreken en uit te zien hoe hij in jouw verwachtingen tegemoet komt? Een plek waar je kan zeggen, zoals in Psalm 130 vers 5, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Dat je dat mee kan resoneren in je hart. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. In hoofdstuk 2 zien we dat de Heere God Habakkuk tegemoet komt. Ook in hoofdstuk 1 zagen we dat al, daar geeft hij een antwoord op de vragen van Habakkuk. De Heere God bemoedigt Habakkuk. Habakkuk, ook al moet je nu nog wachten, en ook al is die hoopvolle toekomst nog wachtende, maar weet zeker, de aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere God. Zoals het water van de bodem de zee bedekt. Hoofdstuk 2 vers 14. En dat perspectief krijgt Habakkuk mee. Er zal een tijd komen dat er een einde is aan al deze ellende. Je gaat een hoopvolle toekomst tegemoet. En de aarde zal vol worden van de heerlijkheid van de Heere. Vol worden van zijn majesteit. Vol worden van zijn regering. Vol worden van zijn glorie. Vol worden van zijn heerlijkheid. En Habakkuk, ja, zie tot besef komen in vers 20. Dat hij in alle onzekerheid, in alle turbulentie die er is in zijn tijd, dat hij weet de Heer is in zijn heilige tempel. Hij is daar, hij regeert daar, hij is daar onaantastbaar. En laten we stil zijn voor zijn aangezicht. heel de aarde. En je ziet aan het eind van hoofdstuk 20, van hoofdstuk 2, dat er een zekere rust komt bij Habakkuk. En dan komen we bij hoofdstuk 3 terecht, 19 versen. Het lied zegt het zegt het al, het is een gebed. En laten we het eerst samen lezen. En dan wil ik vragen aan Karel, wil jij vers 1 en 2 lezen?
Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Sichionot. Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heere, uw werk behoudt het in leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming.
Dan komt er een deel vers 3 tot 15. God kwam van Teman, de heilige van het hergebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en hij deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidevolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midjan sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren? Of was uw verbolgenheid tegen de zee? Dat u op uw paarden reed, uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met de rivier spleet u de aarde. De bergen zagen u, zij beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen hun pijnen zich voort. Met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toorn vertrapt u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddelozen verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Zij stormden om aan mij te verspreiden. Zij die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. En dan komt Habakkuk weer aan het woord en dan vertelt hij wat dat met hem deed. Vers 16 tot en met 19. En Leo, zou jij dat willen lezen?
Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht, dat daarvoor sidderde mijn lippen. Bederf kwam in mijn gewente. En ik beefde op de plaats waar ik stond. Toch zal ik rustig afwachten. De dag der benauwdheid. Wanneer die aanbreken zal voor het volk. Dat men met benden om aanvalt. Al zou de wijgenboom niet groeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallen zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinderen. Hij doet mij treden op mijn hoogste voor de koorleider met snarenspel.
Dankjewel. Tot zover dit lied. Dit lied wat een gebed is. Het is een gebed in een liedvorm. En dat kun je wel afleiden uit drie dingen in dit gedeelte. In vers 1 zien we op zich Jonot. En dat is een aanduiding voor een muziekaanduiding. Dat wil zeggen, je speelt het gedragen, je zingt het gedragen. Het is een gedragen lied. Het heeft iets weg van een klaaglied. En met name dan de gedragenheid van een klaaglied. Dan kom je daar ook nog tegen de begrippen Selah. Die hebben we niet gelezen. Maar die kom je 3 keer tegen. En Selah is ook een muziekaanduiding. Ze weten niet precies wat het is geweest. Wat er mee gezegd wil worden. Dat kan zijn dat er Selah betekent herhaling. Dus bij vers 3 zien we Selah. God kwam van Temam, de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. En Selah kan dat betekenen, lees dat nog een keer. Zing dat nog een keer. Maar Selah kan ook betekenen, daar is wat discussie over, onduidelijkheid over, dat er een rust komt. Dat er een moment komt van even pauze, even je mond houden, even stil zijn. Wat het ook is, een herhaling of een rust, het benadrukt altijd. Dus dat wil zeggen dat je wat extra stil staat als zanger, als luisteraar, bij die verzen die net gezongen zijn of die herhaald zijn. En aan het eind zien we ook nog een keer voor de koorleider bij mijn snarenspel. En dat is ook wel een aanduiding die je veel boven de psalmen ziet. En waarmee het duidelijk is dat het een lied is. Bij mijn snarenspel, dat is wel apart dat hij zegt mijn snarenspel. Dus waarschijnlijk heeft hij zelf ook een instrument bespeeld. Een citer of een andere snareninstrument. We weten dat niet duidelijk. Er is ook gesuggereerd en ook wel een gedachte dat Habakuk hoorde bij de priesters. Maar er zijn ook wel aanduidingen waarbij dat twijfelachtig is of hij deel is van de priester. Groep in de tempel. Maar dit gebed is in de vorm van een lied. En dit gebed, dit lied van Habakuk laat zien wat het resultaat is van zijn worsteling. Wat het met hem gedaan heeft. En daarmee heeft het lied ook een blijvende betekenis. Ook een betekenis voor ons. We gaan zo ook inzoomen op dat lied. Het is opgedeeld in 3 delen. En die 3 delen hebben we nu ook gelezen met elkaar. In die 3 delen zullen we ook overlopen samen. Hij begint eerst om tegen de Heere God uit te spreken dat hij gehoord heeft wat de Heere God gezegd heeft. En dan bedoelt hij al die versen uit hoofdstuk 2 waarin God ook aangaf wat er zou gaan gebeuren. Dat 5 keer wee. Dat het uiteindelijk ook het oordeel over de Galdeën zal komen. Maar ook die machtige beloftes dat het een tijd zal komen dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. In vertrouwen zegt die Heer, ik heb uw tijding gehoord. En in onze vertaling staat, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. In een andere vertaling staat, in de MBV onder andere staat, met ontzag. Heb ik uw tijding gehoord. En dat woordje vrees hier is niet het woordje vrees van angst. Maar ook het woordje vrees wat je ook terugvindt in het begrip vrezen des Heren. En dat betekent ontzag, respect. Een diep ontzag, een diep respect voor de Heren. En je ziet ook dat Habakuk hier zegt tegen de Heere God. Ik heb begrepen wat u wilt gaan doen. Ik heb begrepen wat u te zeggen heeft. En tegelijkertijd zegt hij, ik heb ontzag voor wat u gaat doen. Door die worstelende houding van hoofdstuk 1 en 2, is zijn verzet, wat we zagen in hoofdstuk 1, is veranderd in diep ontzag voor de Heere God. En zo diep, dat hij vraagt in die tweede zin van vers 2, Heer, uw werk behoudt het in leven. En een stukje verderop, maak het bekend in het midden van de jaren. Alsof wij zeggen, wel Heer, ik heb zoveel ontzag voor wat u gaat doen, ook al begrijp ik het niet. Maar wilt u ook voltrekken wat u gezegd heeft in hoofdstuk 2? Wilt u ook doen wat u heeft aangekondigd? Wilt u de Galdeën maar zenden? Maar wilt u ook maar uw oordeel uitspreken over de Galdeën en ons volk weer in die vrijheid zetten? Wilt u maar vervullen wat u beloofd heeft in hoofdstuk 2 vers 14? Want de aarde zal vol worden met de kennis van uw heerlijkheid. Vol ontzag heeft hij gehoord. Maar vol ontzag zegt hij ook tegen de Heer God, wilt u maar voltrekken wat u beloofd heeft te gaan doen. Wat u gezegd heeft te gaan doen. Habakuk is het eens geworden met God. Het is ook voor ons zo belangrijk dat in welke situatie we ook zitten, hoe moeilijk die ook kan zijn voor ons, dat we het eens worden met de Heere God. En het mooie van het Bijbelboek Habakuk is dat het laat zien dat je daar tijd voor mag nemen. Dat je daarin ook met je vragen, met je worstelingen mag komen. Maar het uiteindelijke doel wat de Heere God heeft, is dat je het eens wordt met Hem. Met de loop die Hij heeft voor jouw leven. Habakuk sluit dit gedeelte van het gebed af met één vraag. Denk in uw toren aan ontferming. Of om het anders te zeggen, wees barmhartig, wees genadig. Als uw toren over uw volk Israël laat komen, maar ook als u uw toren laat komen over de Galdeën. Wees genadig. Denk in uw toren aan ontferming. En dat is een heel eenvoudig, maar wel een oprecht gebed van Habakuk voor zijn volk. Maar ook voor de heidenen die zijn volk zullen oordelen. Ik denk dat dat ons ook veel te zeggen heeft. Laten wij ook met diezelfde intensiteit bidden voor elkaar. Denk aan uw ontferming. Laten we ook met diezelfde intensiteit bidden voor onze zendelingen. Voor de verdrukte. Voor de stad waar we in wonen. Dat God in zijn ontferming mag omzien naar hun. Ook in de dingen waarin hij zijn toorn uitspreekt. En Habakuk laat hier zien. En laat hier al een beeld zien van de Heer Jezus. Want dat is wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus pleit voor ons. Bij de Vader. En de Heer Jezus heeft aan het kruis van Golgotha volledig volbracht wat wij niet konden volbrengen. Hij heeft de straf van God voor onze zonde gedragen. De Heer Jezus is het die pleit voor Gods ontferming. Voor hen die hem liefhebben. Denk in uw toorn aan ontferming. En dat is ook wat de Heilige Geest doet. Die bidt voor ons die leven in de gevallen schepping. Ik wil met jullie lezen Romeinen 8, vers 26 en 27. En daarin openbaart de Heere God ook dat de Heilige Geest een pleitbezorger is. Iemand is die het voor ons opneemt. Die het opneemt voor zwakke mensen. Die het opneemt voor volgelingen van Jezus die leven in de gevallen schepping. Hoofdstuk 8, vers 26 en 27. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest is een pleitbezorger. Net zoals Jezus een pleitbezorger is. De Heilige Geest neemt het voor ons op. Hij komt onze zwakheden te hulp. Ook op die momenten dat je niet weet wat je moet bidden. Ook op die momenten dat je overmand bent door nood. Overmand bent door verdriet. Overmand bent doordat er tegenslagen in je leven zet die je geen plek kan geven. Op die momenten dat je zelf niet weet wat je zal bidden. Komt de Heilige Geest ons tegemoet en die bidt voor ons. Die bidt voor ons datgene wat goed is voor ons. Die bidt voor ons wat welgevallig is voor de Vader. Dus in welke omstandigheden je ook verkeert, hoe moeilijk de fasen in je leven ook zijn, de Heilige Geest neemt het voor je op. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat geeft iets weer van de intensiteit waarmee de Heilige Geest voor ons pleit. Het zijn verzuchtingen. Hij zucht mee in de nood die op jou wegkomt. En dan lezen we vers 27 verder. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dus als je een volgeling van Jezus bent, en in deze tijd, en misschien in jouw persoonlijk leven, turbulente dingen meemaakt, mag je weten dat de Heilige Geest naar de wil van God voor je pleit. Hij weet wat in je hart is. Maar de Heilige Geest weet ook wat de wil van God is. En vervolgens, als hij voor u pleit, zal hij ook de wil van God in jouw leven uitwerken. En dat zie je ook bij Habakuk gebeuren. Aan de ene kant is Habakuk het beeld van de Heer Jezus en een beeld van de Heilige Geest die pleit voor zijn volk. Denk in uw toorn aan ontferming. En tegelijkertijd zien we wat er in Romeinen 8, vers 26 en 27 geschreven is, ook in het leven van Habakuk zich heeft voltrokken. Hij bidt met al zijn nood. Het is de Heilige Geest die ook voor hem gebeden heeft. En die ook Gods wil dichter bij zijn leven heeft gebracht. En dat zien we uitgewerkt in dat mooie lied wat staat in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 19. Vers 3 tot 5 is dan een ander, 15 is een nieuwe fase in zijn gebed. In vers 2 geeft hij aan dat hij Gods weg erkent en Gods weg ook zich aan toevertrouwt en daarmee instemt, zich daarmee conformeert. En in vers 3 tot 15 zingt hij over Gods grootheid en Gods majesteit. En de rust die uitgaat van vers 2, die heeft zijn anker, die heeft zijn fundament in het ontzag voor de Heere God dat hij bezingt in vers 3 tot en met 15. Als het ware wordt die verwondering over de majesteit en de grootheid van de Heere God, maar ook de heiligheid en de rechtvaardigheid van de Heere God, dat geeft hem rust. En daarmee wijst hij ons ook een weg. Dat wij in moeilijke situaties in ons leven, in situaties waar we moeite en zorgen hebben, in situaties waar we strijd mee hebben met de Heere God, dat we tijd nemen om ons te verwonderen over Gods grootheid, over Gods majesteit. Dat we tijd nemen om te beseffen wie God is. En dat zal de Heere God ook gebruiken om je weer dichter bij hem te brengen en vrede te krijgen in de situatie waar je terechtgekomen bent. Vers 3 en 4 is een proclamatie over wie de Heere God is. God kwam van Teman. De heilige van het gebergte van Paran. Ja, maar denk je misschien, wat doen die twee bergnamen daarvoor en waar liggen die? Nou, die twee bergnamen, die twee bergen, die liggen in het zuiden van Israël. En die vormen eigenlijk het front, die liggen ja, achter die bergen. Hij komt van Teman, van het gebergte Paran. Eigenlijk staat er een begrip van stad. Hij komt van achter die gebergte. Die twee gebergten die aan het zuiden van Israël liggen. Als je die lijn doortrekt vanuit die gebergen naar achter, dan kom je bij de berg Horeb. En daar ligt de link. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. En Habakkuk roept in herinnering voor zichzelf, maar ook voor het volk. De God die wij dienen, is de God die zich geopenbaard heeft op de berg Horeb. En God openbaarde zich daar op een hele bijzondere wijze. In Exodus 34 vers 6 kun je vinden dat er staat dat God zich openbaarde. Hij openbaarde zich met deze woorden. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk, goede tierenheid en trouw. Wat een geweldige woorden waar God zich bekend mee maakt. Hij maakte zich bekend als Heere, Heere. Yahweh, Yahweh. De God die zich verbonden heeft met zijn volk. Hij openbaarde zich als God, als de bestuurder van het heelal. Hij openbaarde zich als de barmhartige, de genadige, de geduldige. Degene die rijk is aan goede tierenheid. Die rijk is aan trouw. Die trouw is in alles. God is de Heere, de God die kwam van achter Teman. Die kwam van achter Paran. De God die zich geopenbaard heeft op Horeb. En die God is de Heilige. Dat is de reine. Ook, maar dat is ook de unieke, afgezonderd van alles wat is, van heel zijn schepping. Hij is de heilige, de volledig unieke. En dat begrip God, ik heb het al even genoemd, dat betekent bestuurder, Eloah staat er. En dat geeft eigenlijk aan, hij is een God die alle macht heeft. En dat wil Habakkuk weten. Daar wil Habakkuk zich aan vastklammen. Aan de God die zich openbaarde met die overweldigende woorden. De God die bestuurt. De God die regeert. En de God die heilig is. Die uniek is in zijn heel zijn wezen. En dan bezingt hij dat zijn majesteit bedekt de hemel. De aarde was vol van zijn lof. In wezen zegt hij... De hemel en de aarde kunnen zijn heerlijkheid ten diepste niet bevatten. En hij werkt dat uit in vers 4. Zijn glans, die heerlijkheid, die is als de zon, als het zonlicht. De uitstraling van Gods majesteit is oogverblindend. Oogverblindend zoals het zonlicht oogverblindend is. En lichtstralen, en dat zijn krachtige lichtstralen... Als je ziet hoeveel miljoenen lichtjaren het zonlicht moet aflichten, leggen om hier te zijn. Zo krachtig zijn die lichtstralen. Zo krachtig dat ze hier de aarde verwarmen. Zo krachtig dat onze ogen daar niet naartoe kunnen kijken. Ook al staan ze op miljoenen lichtjaren afstand. Onze ogen kunnen dat niet verdragen. En daarmee bezingt hij aan de hand van het beeld van de zon. Gods majesteit, maar ook Gods kracht. En zoals zonnestralen alles doordringt, alles ja, zeg maar openbaart, waar het licht op valt, wordt alles wat er is duidelijk. Zo is God ook. Hij doordringt alles. Maar hij openbaart ook alles. Hij ziet alles. Hij weet alles. Gods macht en majesteit zien wij niet. op dit moment. En kunnen wij ook niet verdragen. Net zo min als wij de zon kunnen verdragen. Maar de uitstraling van zijn macht, de uitstraling van zijn heerlijkheid, die zien we. Die zien we in de stralen van de zon. Die een beeld geven van hoe God en hoe machtig, hoe verheven, hoe heerlijk hij is. Vers 4b zegt, daarin ging zijn macht schuil. Daarin is zijn macht verborgen. Nou, als iets in iets schuil gaat, dan zie je het nog niet volkomen. En ik vind dat wel indrukwekkend als het zonlicht voor ons al zo klaar en helder is, zo sterk en zo krachtig is, is dat nog maar een schuilplaats, een verborgenheid die iets openbaart van wat nog veel groter is dan het zonlicht. Vers 3 en 4 bezingt hij Gods heerlijkheid, Gods majesteit. Ik wil je uitdagen om ook in moeilijke situaties die je kent, in moeilijke situaties die je op je weg komen, je te richten door te lezen in Gods woord over Gods heerlijkheid, over Gods majesteit, over Gods glorie, over Gods heerlijkheid. En je kan dat ook waarnemen om je heen, in Gods schepping. Niet de schepping moet je dan vereren, maar je ogen laten openen door de schepping voor de majesteit en de heerlijkheid van God zelf. Nou komt er best wel een lastig en moeilijk gedeelte. Want in vers 5 tot en met 11 bezingt hij de uitwerking van Gods verschijning. En die uitwerking is heftig. Die uitwerking is vernietigend. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Met dat beeld wil Habakuk duidelijk maken, en beseft hij ook, Gods verschijning is zo groot dat hij alles vernietigt, verteert, zoals de pest dingen verteert. Maar het is niet alleen voor hem, het is ook achter hem. Hij is omgeven door zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid is indrukwekkend, is alles vernietigend. En God beschermt ons ook door zijn heerlijkheid nu nog verborgen te houden. Er is geen mens die God kan zien. Maar het is zo indrukwekkend dat heel de aarde beeft. En dat volken schudden als er iets van zijn heerlijkheid aan hen openbaard wordt. Bergen die sinds mensenheugenis staan, die worden verpletterd door zijn heerlijkheid. En eeuwige heuvels die van eeuwigheid zijn, die zijn ondergeschikt aan hem, die buigen voor hem. Hij is het die in eeuwigheid de wegen van alles wat is bepaalt. Rivieren, watermassa's, alles is ondergeschikt aan Gods majesteit. Alle hemellichamen, alles wat geschapen is, is ondergeschikt aan hem. In vers 11 zegt, zon en maan stonden stil in hun woning, verbijsterd over de heerlijkheid van God. In de NBV staat, als ik het goed heb, zon en maan die worden onzichtbaar door het stof wat opwaait bij zijn verschijning. Als God verschijnt, zal alles wat voor ons al indrukwekkend is, zal eigenlijk als door stof worden verduisterd. Zo groot is Gods heerlijkheid dat hij alles zal overtreffen. Waarom openbaart God zijn heerlijkheid? Waarom openbaart God zijn majesteit? In vers 12 kunnen we dat lezen en vers 13. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toren vertrapt u de heidevolken. En dan komt het doel. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Tot heil van uw gezalfde. Dat was het doel. God trekt erop uit. God openbaart zijn heerlijkheid. En God zal verschijnen in heerlijkheid. Met een verheven doel. Een verheven doel. Om zijn heil te brengen bij het volk. Om zijn heil te brengen bij zijn gezalfde. En dat is in deze, hier in onze vertaling staat met de hoofdletter. Dan bedoelt hij op Jezus, zijn gezalfde. Maar het heeft hier ook de laag van dat God tot heil van zijn gezalfde, het Joodse volk, zal optreden. Hij komt om heil te brengen. Maar dan zit je misschien een beetje in je maag met vers 12. In gramschap schreed u voort over de aarde, in toren vertrapte u de heidevolken. Toch is dat een heel rechtvaardig mechanisme. En dat verliezen we wel eens uit het oog. God komt om te bevrijden. God zal ook de Galdeën zenden om zijn volk weer terug te brengen bij hem en te bevrijden van de afgoden. En God zal ook vervolgens weer het volk bevrijden van de Galdeën die hen onder de knoet houden en ze in de vrijheid stellen. Maar het brengen van vrijheid, ook als je het macro ziet voor heel de schepping, als je het micro ziet voor jouw leven. Het brengen van bevrijding gaat altijd gepaard met oordeel. En dat zien we ook al in ons rechtssysteem. Wij worden bevrijd van onrecht doordat het onrecht geoordeeld wordt. En iemand die onrecht beoefent in de gevangenis komt. En daarmee wordt de samenleving beschermd voor iemand die onrecht brengt in de samenleving. Daarmee wordt de samenleving bevrijd van dat onrecht. God komt om te bevrijden. En de Heer Jezus zal komen in heerlijkheid om te bevrijden. Maar die bevrijding zal ook gepaard gaan met oordeel. En die twee zijn in de Bijbelse zin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oordeel is de keerzijde van bevrijding. De bevrijding in de Tweede Wereldoorlog was het nodig dat de bezetters werden veroordeeld. Dan pas zou er echt vrijheid zijn. En dat is een belangrijk mechanisme wat we ook terugvinden in de Bijbel. Oordeel is de keerzijde van bevrijding. En dat is een Bijbelse realiteit. Dat was toen voor Habakuk. Dat is voor de Galdeën. Waar Habakuk over spreekt. Maar dat zal straks ook zijn bij de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid. Ik wil jullie meenemen naar 2 Thessalonicenzen 1, vers 5b tot 10. 1 Thessalonicenzen 2. Vers 5b. Sorry, 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 1, vers 5b. Nee. 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 1, vers 5b. Of vers 5. Het valt een beetje minder in de zin, maar ik lees het toch zo. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Ze zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer ze zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Dus daar zie je ook dat bevrijding van degene die hem lief hebben gepaard gaat met oordeel over degene die Jezus Christus gelogend hebben, niet gehoorzaam willen zijn. En dat besef, dat raakt Habakkuk. En daarom bidt hij ook, denk in uw toorn aan ontferming. Raakt het ons nog? Raakt het ons nog dat mensen Gods heerlijkheid missen als ze de Heer Jezus niet kennen? Habakkuk raakt het, dat zien we vers 16. Ik hoorde het, en dat is het derde deel van zijn gebed. Ik hoorde het en mijn buik sidderde, bij het geluid trilde mijn lippen. Verrotting tastte mijn bederen aan, ik sidderde op de plaats waar hij stond. Hij was zo begaan met wat er zou gebeuren, dat het hem verward maakte, dat het hem deed sidderen, dat het hem deed beven. En dan komt die keer, zeker ik zal rustig wachten op de dag van benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Dus hij weet, het oordeel over de Galdeën zal geveld worden, maar ik zal rustig wachten tot dat moment. En dat zie je ook bij de vervolgde kerk. Het is indrukwekkend hoe je ziet hoe deze mensen, broeders en zusters van ons, in zware verdrukking leven, maar dat doen met enorm veel geduld en met enorm veel liefde voor degene die hen het leven onmogelijk maken. En dat doen ze vanuit die rust. Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. En daar ligt ook een sleutel voor ons. Ik hoor ook vaak, en ik hoorde dat zeker in de coronatijd, wij moeten op ons rechten gaan staan. Nergens in de Bijbel lees je dat je op je rechten moet gaan staan. Je moet in vertrouwen op Jezus leven. En het recht aan God laten. Het recht aan God laten. En dan kun je rustig wachten op de dag dat God het recht zal voltrekken. En dat brengt rust. Dat brengt rust in het leven van Habakkuk. Habakkuk heeft door deze worsteling heen rust gevonden in Gods soevereine trouwe macht. En daarom zingt hij het uit. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en hij geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Lieve broer en zus, ik weet niet hoe het is in jouw leven, maar er zullen ook in jouw leven momenten zijn dat die vijgenboom niet bloeit, dat er geen vrucht aan de wijnstok is, dat er geen olijven zijn die vrucht dragen, dat er geen velden vol met voedsel zijn. Dat je ook ervaart van het is allemaal dor en droog. Maar weet dan dat de Heere, Heere jouw kracht wil zijn. Dat de Heere, Heere je je sterk wil maken. Zodat je als een hinder verder mag lopen, die verder kan snellen. En dat hij het is die je op je hoogte doet treden. Maar ook als je het macro ziet. Ik denk dat wij hier in deze westerse samenleving voor een ongekende uitdagende tijd staan. Economisch staat anders enorm onder druk. Er is dreiging van oorlog. En die dreiging wordt steeds concreter. Het klimaat staat steeds meer harder om ons heen en ontregelt ons leven en ons bestaan. Habakkuk heeft ontdekt dat lijden een instrument is in Gods hand. En je hoort wel eens, God houdt je weg van lijden. Maar dat is niet zo. De Bijbel laat zien dat God lijden in je leven kan brengen. Hij doet dat bij Habakkuk. Hij deed dat bij Job. Hij bracht het volk 40 jaar in de woestijn. En de Heilige Geest leidde de Heer Jezus 40 dagen naar de woestijn. En de Heer Jezus heeft in zijn 3 jaar dat hij rondtrok heel wat geleden. Een lijden wat God op zijn weg bracht. En door lijden heen wil de Heer God ontdekken wat er in mijn hart is en wat er in jouw hart is. Zodat je met Habakkuk kan gaan zingen. Als je door dat lijden heen gaat, al zou de vijgenboom niet bloeien, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Dat kan hij zingen, omdat hij beseft dat God het is die hem staande houdt. Laten wij ook maar in de voetsporen van Habakkuk gaan, met dat vertrouwen. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Laten we dat lied ook samen zingen, wat ook in onze bundel staat. 146, meen ik.